herinner mij nog levendig, een heel aantal jaren terug, dat er op het brood en de beker, zoals dat hier vanmorgen hier ook staat, er een wit doekje lag. En hoewel het dat bij mijn weten toch niet afgesproken was, wist iedereen automatisch, het moment dat dat wit doekje werd afgenomen, begon de dienst. Het wegnemen van dat wit doekje, dat was het startsein geworden dat de dienst zijn aanvang had genomen. En niet alleen wij deden dat, maar dat gebeurde ook op andere plaatsen, want wij hadden het geleerd en overgenomen van anderen die het op hun beurt ook deden. Maar waar kwam het eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat wij dit gewoon deden? Wel, ik heb me laten vertellen dat halverwege de 19e eeuw, toen christenen naast officiële kerken begonnen samen te komen en avondmaal begonnen te vieren in schuren en in op afgelegen plaatsen, dat men dat toen, als men het brood en de beker voorzette, een doekje oplegde, omdat er geen stof of vuiligheid zou terechtkomen op het brood of in de beker. Dus het was eigenlijk iets heel praktisch, dat in de loop der jaren door herhaling, zijn praktische betekenis was verloren en zeg maar een soort ritueel geworden was om de dienst te laten beginnen. En zo gebeurt het heel vaak met zaken in het leven die eindeloos herhaald worden. Ze verliezen na een heel lange tijd hun oorspronkelijke bedoeling en betekenis. En dat gevaar schuilt eigenlijk ook in de evangeliën die ons zijn nagelaten door de apostelen. Want als je de evangeliën leest, dan zou je ze kunnen beschouwen als een biografie over het leven van de Heer Jezus en zijn discipelen. Je zou de evangeliën kunnen zien als een historisch verslag over het leven van de Heer Jezus en zijn discipelen. En dat zijn ze gedeeltelijk ook. En ik moet u niet vertellen dat in de afgelopen tientallen jaren de historiciteit van de evangeliën vaak ter discussie hebben gestaan om tal van redenen. Maar laat het overduidelijk zijn, de evangeliën zijn historisch, biografisch, zeer betrouwbaar. Dat is het punt niet van morgen. Maar uiteindelijk, als we enkel naar de evangeliën kijken en ze beschouwen als een biografie, als een historisch verslag van wat er nu werkelijk is gebeurd, dan gaan we eigenlijk aan de bedoelingen van de apostelen voorbij. Want zij hebben ze niet geschreven in eerste instantie om ons historisch te vertellen wat er nu allemaal precies gebeurd is. Het was niet hun eerste bedoeling om een biografie te schrijven over de Heer Jezus en zijn discipelen. Nee, net zoals de brieven hadden de evangeliën van meet af aan duidelijk een betekenis. En die betekenis was dat, net zoals de brieven geschreven waren in specifieke omstandigheden, om de eerste christenen tegemoet te komen in die specifieke omstandigheden, zo waren de evangeliën ook met die bedoeling uiteindelijk geschreven. Evangeliën waren het middel waardoor Marcus, zoals we vanmorgen uitgelezen hebben, Jezus Christus predikte aan de harten van de eerste christengemeenschappen. Ze hadden de bedoeling om die eerste christenen te onderwijzen, om hen te leren wie de Heer Jezus Christus werkelijk is aan christenen. Ze verlangden de Heer Jezus Christus op hun hart te drukken. Hem bij de Heer Jezus, bij zijn grootheid, bij zijn majesteit te bepalen, zodat ze hem echt beter mochten leren kennen. Dat belangrijk is om dat nooit uit het oog te verliezen. En het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben uit het Marcus-evangelie maakt eigenlijk deel uit van een veel groter blok binnen het Marcus-evangelie. We vinden in Marcus hoofdstuk 4, vers 35, waar we begonnen te lezen zijn vanmorgen, tot hoofdstuk 5, vers 43, een stuk waarin dat Marcus aan de hand van vier belangrijke gebeurtenissen ons op het hart wil drukken. Welke bijzondere redder, heiland, de Heer Jezus wel is. In Marcus 4 schildert hij ons de Heer Jezus, die heerst en verheven is boven alle gevaren. En in hoofdstuk 5 zien we hoe de Heer Jezus heerst en verheven is boven alle machten van ziekte, duisternis en dood. Marcus wil bereiken wanneer dat wij dat lezen voor onszelf of samen lezen en overdenken, dat we aan het eind van Marcus hoofdstuk 5 samen enthousiast zijn en zeggen van, ja, amai, wat voor een redder, wat voor een heiland hebben we eigenlijk. Maar welke Heer zijn we toch verbonden? Hij wil onze harten en bewegingen brengen voor wie de Heer Jezus is. We zeggen, wauw, hoe heerlijk is zijn naam, zoals we dat zingen in een lied met elkaar. Maar misschien denkt u vanmorgen, ja, dat is allemaal goed, wel goed, maar ik ben toch al wat langer christen. Ik ben vertrouwd met al die geschiedenissen. Eigenlijk voor mezelf ben ik ermee vertrouwd. Ik niet, maar jullie misschien. Van kindsbeen af, het is mij met de paplepel ingegeven. Ik ken al die geschiedenissen. En inderdaad, sommigen zijn er hiermee opgevoed, dat is een feit. Maar we hebben het allemaal iedere keer weer opnieuw nodig om heel duidelijk voor de aandacht te krijgen wie de Heer Jezus werkelijk is op een frisse, levende, nieuwe manier waarop dat ons weer confronteert met die bijzondere persoonlijkheid van de Heer Jezus Christus. Nu, het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben, dat moet bij ons vragen oproepen. Dat is iedere keer ook de intentie van de evangelisten, dat zij ons willen doen nadenken over het stukje en tot bepaalde vragen komen. En één vraag die bij mij opkwam, of toch heel sterk op de voorgrond trad, en waar ik met jullie vanmorgen wil over nadenken, is van, heeft Jezus eigenlijk wel de gewoonte om tijdens onze rampspoed en nood slapend afwezig te zijn? Want dat is wat we hier nadrukkelijk vinden in dit stukje. De aanleiding tot die vraag is, zoals je hebt gelezen met mij vanmorgen, een geweldige stormwind die opsteekt over het meer, terwijl Jezus en zijn discipelen de oversteek aan het maken zijn. En de wind jaagt die golven op zo'n wijze dat de golven overslaan in het schip en dat het schip dreigt te zinken. De discipelen zijn als het ware in levensgevaar. En we mogen niet onderschatten wat er hier gebeurt, want er waren een aantal vissers onder de discipelen die heel goed vertrouwd waren met dit meer. En ze waren vertrouwd met stormen die opstaken. Dat gebeurde heel gemakkelijk, of heel vaak beter gezegd, op het meer van Galilea. Maar hier vreesden zelfs ook zij voor hun leven. De nood was zeer hoog. En het feit dat ze vrezen voor hun leven is voor doorwinterde vissers toch wel zeer veel betekenend. Dit was niet zomaar een storm als alle andere stormen die ze hadden meegemaakt tot op dat moment. Maar hoe waren ze eigenlijk in die omstandigheden terechtgekomen? Wat deden ze daar eigenlijk op dat meer? Wel, ze waren daar terechtgekomen omdat het Jezus' idee was om die oversteek te maken. We hebben heel nadrukkelijk gelezen dat Marcus ons vertelt dat ze de zee oversteken omdat de Heer Jezus dat ook echt wil. Het is zijn verlangen. En je zou kunnen zeggen, het is door zijn toedoen dat zij in die levensgevaarlijke situatie terechtkomen. Het is heel opmerkelijk om daar zo over na te denken. Want ik geloof uiteindelijk dat Jezus navolgen en gehoorzamen, dat dat niet zonder risico's is. Dat wanneer de Heer Jezus gehoorzaamt, je wel degelijk in levensgevaarlijke omstandigheden kunt terechtkomen. Ja, ik weet het. Langs de ene kant is het zo dat we door in de Heer Jezus te geloven, hem na te volgen, dat we van veel rampspoed en onheil gespaard blijven. Soms zeggen we wel eens tegen elkaar, hè? Enkelen onder ons komen wel uit andere achtergronden, zijn niet christelijk opgevoed, en we stellen ons wel eens de vraag van, ja, hadden we de Heer Jezus niet leren kennen, hoe was het dat dan eigenlijk verder in ons leven verlopen? En we stellen ons die vraag omdat we maar goed genoeg weten van, het zag er niet zo goed uit, de manier waarop dat we bezig waren. Althans, ik voor mezelf denk niet dat het goed met mij was afgelopen. Dat is één kant van de zaak. Maar de andere kant is, inderdaad, we worden van veel onheil gespaard als we de Heer Jezus gaan navolgen. Maar de andere kant is dat de Heer Jezus gehoorzaam navolgen geen garantie is dat het nu allemaal pijs en vree is. En dat je problemen en moeilijkheden gaat ontlopen. Integendeel, je kunt heel bewust door de Heer Jezus in probleemsituaties geleid worden. Dat is hier wat we nadrukkelijk vinden bij de discipelen. Jezus navolgen betekent niet automatisch uit de problemen blijven, integendeel. Nu, als zo'n situatie zich voordoet in ons leven, dat we Alhoewel we de Heer Jezus gehoorzamen, alhoewel we bijvoorbeeld weten dat we een bepaalde richting moeten uitgaan, toch plots in de problemen komen, dan denk ik dat we heel vaak reageren zoals de discipelen hier ook reageren. En wat is hun reactie uiteindelijk? Wel, we vinden dat de discipelen, als je kijkt naar de manier waarop ze de Heer Jezus benaderen, teleurgesteld en ontgoocheld zijn in de Heer Jezus. De discipelen hadden dit allerminst verwacht, dat dit hen zou overkomen. En ze zijn teleurgesteld in de Heer Jezus, want ze denken dat de Heer Jezus helemaal niet met hen begaan, nog bekommerd is over hen. Ze laten het blijken uit hun vraag aan de Heer. Ze zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Nou, de Heer Jezus, die lag namelijk in die storm. Hij houdt het niet voor mogelijk, misschien op het eerste zicht. Maar hij lag in een diepe slaap, verzonken op het achterdek. Hij stelde de vraag van, hoe kun je nu in hemelsnaam slapen in zo'n omstandigheden? Maar ik denk dat we dat niet moeilijk moeten overdoen en niet ver moeten achterzoeken. Als je kijkt wat er aan deze geschiedenis vooraf gaat, dan zie je dat de Heer Jezus een hele dag bezig geweest is met de menigten en zijn discipelen om hen te onderwijzen. Om zijn discipelen ook verder te leiden in die geheimenissen van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus had daarover gepredikt en aan hen heeft hij het nader uitgelegd. Ik heb een klein beetje ervaring op dat vlak en als je echt gepassioneerd iets wil overbrengen aan andere mensen, met handen en voeten wil uitleggen wat je echt ten diepste met hen wil delen, dan kost dat enorm veel energie. Soms, na een bijbelstudie of zo, ben ik echt uitgeput. Sommigen weten, ik zeg dat ik ben aan het einde van mijn Latijn, zit erop voor vandaag. Maar als je een hele dag dit hebt gedaan, is het niet zo moeilijk om op het achterdek van een schip in slaap te vallen. En niet meer wakker te worden, zelfs niet wanneer er een hevige storm woedt. Dus dan moeten we zover niet achterzoeken. En het laat ons zien hoe mens de Heer Jezus geworden is. Hoe hij evenzeer zoals wij vermoeid en belast en uitgeput kon zijn, beter gezegd. Hij is in een diepe slaap verzonken op het achterdek. Maar de discipelen hun reactie is dat ze die houding van de Heer Jezus eigenlijk absoluut ongepast vinden. Ze vinden dat de Heer Jezus eigenlijk iets helemaal anders zou moeten doen op dat moment. Ze zijn verontwaardigd, vandaar dat ze ook de Heer Jezus aanspreken. Maar let er eens op wat er hier gebeurt. Als je het wat ruimer plaatst, dan zie je dat de discipelen eigenlijk hier een nieuwe ervaring met de Heer Jezus meemaken. Ze hadden al heel veel van de Heer Jezus gezien. Ze waren getuigen van zijn prediking, maar ook van zijn wonderen en zijn tekenen die hij deed. Maar tot op dat moment waren het altijd wonderen en tekenen in het leven van iemand anders. Tot op dat moment hadden ze eigenlijk nog nooit iets persoonlijks zelf ervaren. Ze hadden gezien hoe de Heer Jezus de demonen uitdreef, maar het waren niet hun demonen, het waren een ander zijn demonen. Petrus had gezien hoe zijn schoonmoeder genezen was van een hoge koorts, maar het was de koorts van zijn schoonmoeder, niet zijn eigen koorts. En nu slaat de wind hen om de oren, komt het water, het schip al binnen, ze zitten er middenin. En ze gaan naar de haaien als er niks gebeurt. Daar zijn ze rotsvast van overtuigd. Ze zitten er zelf middenin. Een helemaal totaal andere situatie dan ze eigenlijk hadden verwacht. Misschien hebben we dat ook al wel meegemaakt in ons leven als christen, als we wat langer uiteindelijk op weg zijn, dat je in een bepaalde noodsituatie komt. Dat het water jou ook aan de lippen komt, dat het heel moeilijk wordt, dat je bijna op het eind van je krachten bent en je zoekt steun bij de Heer, maar er gebeurt helemaal niks. De Heer Jezus lijkt, net zoals in deze geschiedenis, slapend afwezig. Je hoopt op steun, je hoopt op een teken van leven, maar er gebeurt helemaal niks, nul, nada. Het lijkt erop alsof de Heer Jezus totaal ongeïnteresseerd is, onbekommerd is over jouw nood, over jouw probleemsituatie. Ken je dat? Dat is wat hier uiteindelijk gebeurt ook met discipelen. En dan reageren we vaak zoals de discipelen reageren. We zijn eigenlijk ontgoocheld en teleurgesteld in de Heer Jezus. We hadden iets helemaal anders verwacht. Heer en Heiland, hij beantwoordt niet aan onze verwachtingen. En daar ligt juist denk ik het probleem, broeders en zusters, zowel voor de discipelen als voor ons. We vinden het fijn om een Heer en Heiland, om een redder te hebben, maar dan moet die redder wel beantwoorden aan ons profiel van een redder. Dan moet hij wel reageren op de manier dat wij denken en menen dat een redder moet reageren. Maar het is een geweldige zegen om te gaan ontdekken dat de Heer Jezus niet in ons profiel past. De Heer Jezus, die is zo geheel anders. Je kan hem niet in jouw profiel passen. En eigenlijk ga je meer en meer ontdekken voor jezelf hoe bijzonder het is om een Heer te hebben die niet te beïnvloeden is. Die je niet kan manipuleren en kan sturen naar jouw eigen wil en naar jouw eigen gedachten. Maar die ons keer op keer verrast in de manier waarop dat hij ons tegemoet komt. In de weg dat hij gaat met ons. Je mag van mij veel van de Heer Jezus zeggen, maar één ding mag je niet zeggen. De Heer Jezus is niet saai. De Heer Jezus is niet voorspelbaar. Hoe goed we de Heer Jezus ook gaan leren kennen, zowel nu als in de eeuwigheid, we gaan hem nooit kunnen doorgronden. Jamais. Nooit. En hij zal ons altijd blijven verrassen en fascineren. Wij mensen zijn gewoontedieren. We houden ervan dat de dingen voorspelbaar zijn. We behouden graag het overzicht. We weten graag in welke richting dat het uitgaat. En willen graag de uitkomst vooraf zo'n beetje zien van kijk, zo zal het zijn. Wel, getroost u met de Heer Jezus zal dat nooit zo zijn. En dat is iets dat we gaandeweg gaan ontdekken. Soms al heel snel in ons geloofsleven, net zoals de discipelen dat al heel snel ontdekten, toen dat ze met hem gingen wandelen en gingen navolgen. De Heer Jezus is niet voorspelbaar. Hij is niet te vatten, niet te doorgronden. En dat is een geweldige zegen, naarmate dat je ogen daar steeds meer voor open gaan. De Heer Jezus is absoluut niet saai. Maar wat ik wil bij stilstaan vanmorgen, ten tweede is dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk een vraag stelt aan zijn discipelen. En in dat korte stukje staat die vraag van de Heer Jezus aan zijn discipelen heel centraal. Want wanneer hij uiteindelijk wakker gemaakt wordt, ze krijgen hem toch wakker, dan vinden we dat hij storm bestraft, daar kom ik straks op terug. Maar dan, nadat hij dat gedaan heeft en het is plotseling bladstil, dan richt hij zich tot zijn discipelen en zegt hij: waarom ben je zo angstig? Heb je nog geen geloof, zegt de Heer Jezus. Kijk, de discipelen waren ontgoocheld in de Heer Jezus, omdat hij niet beantwoordde aan hun verwachtingspatroon. Maar ik geloof dat we toch mogen zeggen dat de Heer Jezus ook toch wel een beetje teleurgesteld is in zijn discipelen. We merken dat hij eigenlijk hen vraagt van: beste jongens, is er eigenlijk een reden waarom jullie hoeven doodsbang te zijn? Dat proef ik toch in zijn woorden. En hij zegt van: hebben jullie nu nog geen vertrouwen in mij? Durven jullie nou, wat je nu al allemaal van mij hebt gezien en ervaren, durven jullie het nog niet aan om jullie volledig aan mij toe te vertrouwen? Kijk, het probleem hier is niet zozeer dat de discipelen geen geloof hadden. Nee, ze hadden geloof. Het probleem is gewoon dat in deze nieuwe omstandigheden, dat ze in die omstandigheden geen geloof hadden om zich volkomen aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Je kan geloof hebben tot op een zekere hoogte in bepaalde omstandigheden, maar de Heer Jezus gaat ons steeds verder leiden in nieuwe omstandigheden en ons verder brengen om ons geloof in hem te versterken en op te bouwen. En dat doet hij met zijn discipelen. Maar de Heer Jezus is teleurgesteld in die zin dat, na alles wat ze ervaren hadden, na alles wat ze gezien hadden, moest hun vermogen, om het zo uit te drukken, om op de Heer Jezus zich te kunnen verlaten, al gegroeid zijn, al toegenomen zijn. En blijkbaar zien we dat de Heer Jezus toch teleurgesteld is, in de mate waarin zij hem tot op dat moment kunnen vertrouwen. Een geloofsvertrouwen was eigenlijk niet in overeenstemming met wat ze tot nu toe van de Heer Jezus gezien en geleerd hadden. En dat is de reden waarom de Heer Jezus vraagt, hebben jullie nog geen geloof? Dat is de vraag die de Heer Jezus eigenlijk ook stelt, denk ik, door het gedeelte aan ons vanmorgen. Hebben jullie nog geen geloof? Kijk, de meeste van ons zijn in de loop der jaren tot geloof gekomen, zijn hier terechtgekomen of op een andere plaats, zoals onze broeders en zusters die vanmorgen op bezoek zijn. En wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat iedereen van ons tot op zekere hoogte toch een beetje ingeburgerd is in het evangelisch-christelijk milieu. We zijn gewoon geworden aan de praktijken, aan de manier van omgaan met elkaar, aan de sfeer dat het er is. Daar zijn we allemaal wel in gegroeid, denk ik toch. En als het goed is, hebben we in de afgelopen jaren ook wel een aantal vrienden gemaakt, hebben mensen waar we meer mee vertrouwd zijn, met wie we ons goed voelen. En als het goed is, zijn we ook wel wat deugdzamer geworden, doen we dingen anders dan dat we ze vroeger deden. En ja, deze plaats, deze kerk, deze geloofsgemeenschap waar we deel van uitmaken, dat is onze vaste stak geworden. Maar de Heer Jezus vraagt vanmorgen niet aan ons of dat we godsdienstiger geworden zijn. Hij vraagt ook niet van of we al veel vrienden hebben onder elkaar. Hij vraagt ook niet of dat we al deugdzamer zijn, of dat dit onze vaste stek is. Hij vraagt vanmorgen aan ons of we meer geloof hebben. Al jaren horen we Gods woord, al jaren krijgen we uitleg over Gods woord, zien we wat de Heer Jezus doet in het leven van anderen, maken we ervaringen door, en de vraag die de Heer Jezus stelt vanmorgen is, door dit alles heen, je geloofsvertrouwen in mij gegroeid. Dat is het waar we op aankomt. We kunnen hard ons best doen om evangelische christenen te zijn, en elkaar daar als goede voorbeelden in navolgen, maar als puntje bij paaltje komt, is de vraag die de Heer Jezus ons stelt, vertrouw je mij nu meer na al die jaren? Het komt op het persoonlijke vlak. Hoe is het tussen jou en mij? Na alles wat je van mij gehoord en gezien hebt, vertrouw je mij nu meer dan voorheen? Ik denk dat dat een heel ernstige vraag is. De Heer Jezus brengt ons, zoals zijn discipelen, in nieuwe omstandigheden. Keer op keer. En hij laat ons zo'n situatie doormaken die voor ons onbekend is. Net zoals dat het voor de discipelen, dat wat ze op dat moment meemaken, hen onbekend is. En waarom doet hij dat? Om ons verder te leiden. Hij stelt ons doorheen deze ervaringen, als het ware de vraag, heb je vertrouwen in mij om ook dit te doorstaan? Kun je nu je op mij volledig verlaten, na alles wat je gehoord en gezien hebt, kun je mij nu vertrouwen in deze omstandigheden? Geloof je dat ik bij machten ben om ook dit in de hand te houden in jouw leven en jou daardoor te leiden? Op mijn manier? Dat is wat de Heer Jezus zoekt in ons leven. Dat is wat hij hier ook doet met zijn discipelen. En voor hen is het een heel bijzonder moment. Want ze zien iets van de Heer Jezus wat ze tot op dat moment nog nooit gezien hadden. De Heer Jezus, die doet hier iets heel bijzonders. Hij kan zeggen, hij beveelt de wind en de wind gaat leggen. So what? Kijk, als je het puur op zichzelf beschouwt, gaan we eigenlijk voorbij aan wat de Heer Jezus hier doet. Geloof dat we opnieuw in het licht van het Oude Testament moeten kijken naar wat de Heer Jezus hier doet. Er gaat een heel verhaal aan vooraf. En dat verhaal dat vinden we vaak naar voren gebracht in het psalmenboek. En ik moest denken aan een aantal psalmen waar we vinden dat uiteindelijk het woord, het bevelend roepen van de Heer Jezus. Hij zegt, zwijg, wees stil. Eigenlijk zou je veel beter vertalen van, zwijg, hou je mond. Klinkt natuurlijk een beetje agressiever, maar dat is wel wat de Heer Jezus doet. Hij bestraft de wind. Hij bestraft de zee. Dat is niks nieuws onder de zon. En als je leest in het Oude Testament, dan vinden we heel nadrukkelijk in Psalm 106. Ik zal u een aantal plaatsen voorlezen. Psalm 106, vers 8 en 9. Dat vinden we van de Heere God in het Oude Testament. Maar hij verloste hen om zijn naams wil, om zijn kracht bekend te maken. En dan vinden we, hij dreigde de Schelfzee, of hij bestrafte de Schelfzee. Hetzelfde woord als we vinden bij de Heer Jezus. Hij dreigde de Schelfzee en zij verdroogde, hij deed hen haan door de waterdiepten als door een woestijn. Dat was Psalm 106, vers 8 en 9. En nu het Psalm 65, vers 7. Hij die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën. Psalm 89, vers 9. Hij, de Heere, heerst over de overmoed der zee. Als haar golven zich verheffen, stilt hij ze. En dan als laatste, misschien wel het meest sprekend is, Psalm 107, vers 28 en vers 29. Dan vinden we dit. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Of anders gezegd, hij stilde de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Al deze passages in het Oude Testament over het tot bedaren brengen van die bruisende zeeën en het stillen van de storm tot een zacht suizen van de wind, zoals we vinden in Psalm 107, die tonen ons eigenlijk de machtige werken van de schepper God. Maar wat Marcus al toont, is dat de Heer Jezus dit doet. Kan je begrijpen in het licht van wat we net gelezen hebben, dat de discipelen het uitroepen, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Kijk, dat is het werk van de schepper zelf, waarvan ze getuigen zijn. Alleen hij die de macht bezit over alle natuurelementen van deze wereld, kan dit doen. En we leven in een hoogtechnologische tijd, maar over de natuur hebben we nog steeds geen macht. Daar worden we keer op keer mee geconfronteerd. Maar de discipelen in een bootje op het meer van Galilea komen tot het besef, in die storm, dat ze in zee zijn gegaan met de schepper van hemel en aarde. Ik krijg nu al koud van als ik eraan denk. Moet je stilstaan en een moment nadenken wat dat betekent. Als je ineens bewust wordt, dat je oog in oog staat met de maker van deze schepping. In een bootje op het meer van Galilea. Je zou voor minder sidderen en beven en angstig zijn. Want dat is wat we hier vinden bij de discipelen. Ze zijn enerzijds overmand door angst, maar ook tegelijk door verwondering. Wie is toch deze? Hij zegt tegen de wind, hou je mond. En de wind gaat liggen zoals een goed getrainde hond voor zijn baas. Dat is wat er gebeurt. Je moet dat voorstellen. Zoveel minder beginnen te beven en verwonderd te zijn over wat je ziet. Dat is de Heer Jezus, die we met ontzag en bewondering mogen aanschouwen en aanbidden. Dat is de Heer Jezus die we hebben lief gekregen. En ik hoop voor iedereen die hier zit, dat je al zo'n moment gekend hebt, dat je schuddend en bevend, vol verwondering, en het besef komt van de Heer Heiland, de schepper van hemel en aarde, daar ben ik mee geconfronteerd. Als je dat nog niet meegemaakt hebt in je leven, in zekere mate, dan dan ken je de Heer nog niet zo goed. Maar het is vaak zo dat dat slechts gebeurt, zoals bij de discipelen, in de stormen van ons leven. Dat dan onze ogen open gaan voor wie de Heer werkelijk is. Je kan veel van hem zien en je kan veel werken zien in een andere man zijn leven. Maar oog in oog met hem staan en je ogen die open gaan voor wie dat hij werkelijk is, dat is nog iets helemaal anders. En dat is wat de discipelen hier ook ervaren. Ze hadden de Heer zien genezen, de man met de verschrompelde hand, maar het was zijn verschrompelde hand. Het was niet hun verschrompelde hand. Ze hadden de Heer zien demonen uitdrijven, maar het was zijn demon, niet hun demon, waarvan dat ze verlost waren. Maar in die storm, in die nieuwe ervaring, zien ze ineens naar wie dat ze in zee gegaan zijn. Wie dat er in hun bootje zit. Tot op dat moment was dat voor hen geen bewuste realiteit. Soms zijn het, en vaak zijn het, de stormen van ons leven die ons daarvoor de ogen openen. Dat we niet langer de Heer Jezus kennen van op afstand, maar van heel nabij. Begrijp je waarom dat de christenen van het eerste uur, aan wie dat het evangelie oorspronkelijk gericht was, dat ze daar heel veel steun aan hadden, aan deze eenvoudige geschiedenis. Weet je waarom? Omdat ze herkenden dat de omstandigheden waarin dat de discipelen op dat moment verkeerden, eigenlijk gelijkaardig waren de omstandigheden waarin dat zij verkeerden. De eerste christenen hadden het niet zo voor de wind. Ze kenden heel veel tegenstand, heel veel moeites, heel veel strijd. En ook in hun omstandigheden leek de Heer Jezus soms zo ver afwezig. Blijkbaar onbekommerd. Blijkbaar slapend. Maar uit deze geschiedenis leerden ze dat, alhoewel je hem misschien niet merkt of ervaart, dat hij wel altijd in het bootje aanwezig is. En dat hij nooit of te nimmer de controle en de macht over de situatie verliest, waar je bent met de schepper van hemel en aarde in zee gegaan. En we moeten niet bang zijn, angstig worden en vrezen voor omstandigheden. De enige waar we moeten voor vrezen en bang zijn en ontzag hebben, is de schepper, de maker, de Heer Jezus zelf. Net zoals de discipelen. Hij is de enige. Voor zijn majesteit en voor zijn ontzag moeten we beven. Maar ook tegelijk verwonderd zijn over wie hij is. En ik hoop dat we samen, dat het tot ons doordringt vanmorgen. Nou, dat we samen meenemen voor het leven dat nog voor ons ligt. De dagen die voor ons ligt. Want wie weet, steekt er een storm op in uw leven de komende week. Ik wens het u niet toe. Ik weet het niet. We hebben het veel liever dat het kalm blijft. Hè? Mooi overzichtelijk. Geen verrassingen. Ja. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Het is onze maker die ons verder leidt. Om ons meer van zijn majesteit te zien. Opdat we meer en meer met hem zouden vertrouwd geraken.